Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
En dat er een politiemotor langs zij komt rijden. En die auto aan de kant zet. Maar die infiltrant die is zodanig onder de indruk van de contact met de politie. Omdat hij zegt, ik heb ooit eens een keer iemand doodgereden. En cliënt zou op dat moment hebben gezegd, we hebben allemaal dingen op ons kerfstok. En hij zegt, ik heb dat nooit gezegd.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en sinds kort ook officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit mijn sidekick strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom.
Dankjewel Wouter.
Eerst even snel de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken en vanwege de zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij als advocaat enigerlei betrokkenheid bij hebt.
Correct.
Dan gelijk de eerste vraag. Hè. Heb jij ooit wel eens een cold case zaak gedaan?
Tot mijn grote verdriet is het antwoord daarop nee.
Nee, want dat zijn altijd van die zaken. Daar worden podcasts over gemaakt, over cold cases.
Ja, kijk, de ene cold case is natuurlijk niet de andere cold case. Maar cold case zaken spreken inderdaad natuurlijk tot de verbeelding. Omdat het oude feiten zijn, onopgeloste moord, doodslagzaken.
Stemmen uit het verleden.
Oude dossiers, veel tijdsverloop, gekke dingen kunnen gebeuren. Dus dat is natuurlijk voor een advocaat kan dat een hele interessante zaak zijn. Maar ik heb zelf dat genoegen nog niet kunnen proeven.
Voor de zaak van vandaag gaan we terug naar de vroege ochtend van maandag 9 oktober 1995. En dat is lang geleden. En omstreeks 4:30 die ochtend vindt de Hilversumse politie de 25-jarige muzikant Marcel Kretser op straat. Hij ligt op zijn zij en hij is niet aanspreekbaar. Hij is zwaar gewond. En in het ziekenhuis blijkt dat hij zwaar hersenletsel heeft opgelopen. Veroorzaakt door geweld van buitenaf, aldus de dokter. Ook heeft hij inwendige bloedingen. Een gescheurde milt en een gescheurde lever. Een dag later overlijdt hij aan zijn verwondingen. De politie doet een buurt- en een sporenonderzoek. En hoewel het leidende scenario is dat het een uit de hand gelopen beroving is, blijft de exacte toedracht onbekend. Er wordt dus niemand opgepakt. En in 1996 wordt de zaak gesloten. In Hilversum houdt die zaak altijd de gemoederen nog enigszins bezig. Toch is er 16 jaar eigenlijk geen nieuws over de zaak. En dan, in juli 2012, maakt de politie bekend dat er een 37-jarige man uit Hilversum is opgepakt voor een cold case. En het blijkt te gaan om de dood van Marcel Kretser. Bij ons de gast vandaag, Patrick van der Meij, strafrechtadvocaat te Amsterdam. Welkom, Patrick.
Dankjewel.
Je bent niet alleen strafpleiter, maar je bent ook docent aan de Universiteit van Leiden. Welke vakken geef je? Wat probeer je studenten te leren?
Ik geef uiteraard alleen strafrecht. Ik ben een one-trick pony. Ik heb heel lang les gegeven aan de Universiteit Leiden, parallel aan mijn promotieonderzoek. Ik heb daar 9 jaar lang onderzoek gedaan. Uiteindelijk ook gepromoveerd en toen direct de advocatuur ingegaan. En eigenlijk geef ik nog steeds les. Ik geef veel lezingen ook nog. Niet alleen in Leiden, maar ook aan andere universiteiten. En bij andere instanties. Beroepsopleiding, advocatuur ook inmiddels. En voor het eigen instituut van kantoor geef ik ook veel cursussen. En alles is strafrecht. Ja. Er is veel over te vertellen.
Dan de zaak van de dood van Marcel Kretser. Waarom heb jij voor deze zaak gekozen?
Omdat het een zaak is die mij tot op de dag van vandaag nog steeds bezighoudt. En niet dagelijks of niet wekelijks, maar je hebt wel eens van die momenten dat je even nergens aan denkt en dan plopt er ineens een gedachte op. En dat is dan in, een van de 10 keer dat dat gebeurd is, dat deze zaak, het heeft een enorme impact op mij gemaakt.
Want hoe kwam deze zaak tot jou?
Ja, op zich een ander verhaal dan je hier wel vaker hoort, dat je pas laat op de kermis komt omdat je een zaak overneemt van de piketadvocaat. Ik werd op vrijdag 13 juli dat omineuze dag gebeld door Kiki Hamer. Dat is de zus van Gerard Hamer, onze naamgever van kantoor. Dat ze een melding in piket had in Hilversum. En dat bleek toen al te gaan om een moordzaak, moord, CQ-doodslag. En Kiki deed wel strafrecht, maar met name volgens mij ook arbeidsrecht. En vond dat boven haar kracht uitgaan. En die belt dan kantoor en ik nam de telefoon op. En ik ben die middag naar Hilversum afgereisd om die piketmelding op te pakken. Niet wetende wat het allemaal in zou houden.
Dus je was er gewoon vanaf moment 1, was je erbij?
Ja, en dat heeft een groot voordeel. Ja. Zoals je wel weet. Je kunt het dan ook alleen maar zelf fout doen, zeg maar.
Ja, dat is ook
en niet
anderen
de schuld geven. En dat is ook gelijk het nadeel. Ja, ja, zeker.
Ja. Er zat iemand in die verhoorkamer. Hè? Jij komt binnen. Wat voor man zat er voor je?
Ja, een hele fijne vent. Leuk man. Ik denk ook wel dat we direct een klik hadden. Rustig. Wel onder de indruk van alles wat er gebeurd was. En was het was met, buitenkant.
Ja, want hoe was hij opgepakt?
Arrestatieteam. Weggegaan van huis. Bij zijn gezin. En denk, dichtbij zijn woning tegen de grond gewerkt en direct meegenomen.
Mag ik nog even een tussenvraagje stellen? Want meestal, op het moment dat we een piketmelding krijgen, zeker als het moorddoodslag is, dan rij je naar zo'n politiebureau toe en dan bel je ondertussen al met de politie om te kijken of je al wat informatie kan verzamelen. Had jij toen, toen je de eerste keer hem sprak op het politiebureau, wist je toen al waar het over ging überhaupt?
Nee, en daar speelt wel. Kijk, de zaak zelf stamt natuurlijk uit 1995. De aanhouding was in 2012.
Ja.
En dat is toch inmiddels dan 10 jaar geleden bijna. Maar dat was ook wel een andere realiteit als het gaat om welke informatie krijg je vooraf.
Ja.
Welk contact heb je met politie? Dit is geen ZSM-zaak, maar welk contact heb je vooraf met officier van justitie? En we kregen niks.
Nee.
Dus jij wist eigenlijk helemaal niet, wist hij zelf waarvoor hij was opgepakt?
Dat is altijd de vraag. Maar dat heb ik niet in het eerste gesprek, in het eerste verhoor in ieder geval, meegekregen als zodanig.
Want waar ging dan dat eerste verhoor over?
Dat is vaak een sociaal verhoor, hoe het met je gaat. En er worden wel wat feiten genoemd, maar dan weet je niet precies waar politie heen gaat. En zeker niet in dit geval. Dit is natuurlijk een onderzoek dat feitelijk 17 jaar loopt.
Ja, maar jij wist wel dat het moord was, want daar dat had
stond
je
stond op de melding. Ja.
Oké, dus dat vraag je dan toch aan jouw cliënt op dat moment. Van, hey, moord, gaat er ergens een belletje bij jou rinkelen?
Ja, niet elke cliënt is op dat moment in staat om helemaal goed uit de doeken te doen waar ze precies van worden verdacht.
Mm-hmm.
En dat kan door de impact van de aanhouding komen. Maar kan ook nog een soort van denial zijn, een ontkenningsfase. Ja. Niet kunnen geloven. Even los van hoe dat hier is gegaan. Ik had die informatie niet.
Nee.
Dus je ging eigenlijk gewoon puur onbeschreven ging je dat eerste verhoor in. Wat was het advies aan je cliënt? Weet je dat nog op dat moment?
Ik had wel door dat er meer speelde.
Ja.
En zoals je dan wel vaker al snel concludeert, is zwijgen de beste optie.
Ja.
In de zin, dat is een flinke verdenking. Ik weet niet wat ze hebben, waarvan ze je van denken en hoe jouw rol in dat geheel zit. Dus laten we dat maar afwachten. Je had ook niet de illusie dat door een verklaring af te leggen dat hij dezelfde avond weer naar huis ging. En dat kwam ook door het zaaksnummer. Het was direct een pakketnummer. En dat was een paar jaar eerder dan 2012.
Okay.
Dus dat deed wel een belletje bij me rinkelen. Je sprok wat informatie bij elkaar. Hè?
Ja, dat moeten we misschien even uitleggen. Ja. Hè? Als een zaak.
Zou ik even bellen dan?
Ja, doe even een belletje. Ja. Inderdaad, die hebben we lang niet gedaan. Nee, maar als een zaak bij het OM wordt ingeschreven, zoals OM een zaak start, dan komt daar een pakketnummer, wordt daar aan vastgemaakt. En het pakketnummer bestaat eigenlijk uit 3-tal gedeeltes. Namelijk het eerste nummer, dat is meestal een cijfer tot aan de 30 volgens mij.
Ja.
Dat ziet op het pakket, dus welk deel van het OM die zaak draait. Dan heb je gewoon een middennummer. Welk deel van het land. Pakket Amsterdam is 13 bijvoorbeeld. Nou, dat is in deze zaak ook zo.
Ja.
Dan krijg je het middennummer, dat is gewoon zeg maar doorlopende zaaksnummer van dat pakket. Of van dat jaar. En dat laatste twee cijfers zijn het jaartal. Dus als jij in 2012 een melding krijgt met een pakketnummer van 09, dan weet je, het is een zaak uit 2009. Dit loopt al langer. Hier zal wel iets aan de hand zijn.
En hier stond 95 op.
Ja, nou, niet 95 volgens mij. Dat kan je denk ik wel terughalen in de
05.
Zaak. 05.
Oh.
Dus dat loopt er al 6-7 jaar.
Ja. Het onderzoek is toen gestart, dus in 05.
Er zijn in die periode, dan komen we zo direct wel op, ja, meer tips of wat zachte informatie is er toen binnengekomen. Dat er uiteindelijk toe heeft geleid dat het onderzoek opnieuw is gaan lopen.
Heb jij toen met hem gepraat? Heeft hij jou iets verteld over wie hij was en hoe hij in de wedstrijd zat?
Ja, zonder daar uitgebreid over uit te wijden. Want dat raakt natuurlijk wel de grens van de vertrouwelijkheid. Ik zei al, we hadden direct een goede klik. En ook wel een klik van vertrouwelijkheid. Maar het is nog wel één brug te ver dan om je hele doopzeel te lichten, denk ik. We hadden goed contact. En ik was met name ook wel bezorgd in die allereerste fase. Een beetje vooruitschakelend op, dit gaat lang duren. Hoe is het met mijn cliënt? En wat staat ons te wachten? En ik probeerde dat ook wel te polsen bij hem. En dat doe je ook door, dat is relevant voor ook wat we gaan bespreken, te kijken wat is zijn sociale situatie.
Ja.
Want je probeert een inschatting te maken, wie heb je voor je altijd? Hè? Is iemand getrouwd, heeft iemand kinderen? Of is het iemand die verslaafd of psychisch in de war? Of je probeert dat te polsen. En bij mij kwam al heel snel het beeld naar voren van een hele normale, amicale, hardwerkende kerel. Maar ook wel iemand die het moeilijk had, zwaar had, wat betreft werk en inkomen. En een relatief beperkt sociaal netwerk had.
Had hij vrienden?
Eén.
Had hij een gezin?
Had een gezin, ja. Maar die vriend, dat is wel saillant.
Wie noemde die je naam?
Ja, Sam.
Eén vriend, dat zijn er niet veel.
Nee.
En was dat zijn beste vriend?
In zijn ogen, denk ik wel.
Diezelfde avond is jouw klant opnieuw voort. Hè? Daar was jij volgens mij niet meer mee.
Nee, omdat het een verlengde... Ja, je ziet die realiteit toen was met verhoor wel iets anders. Het zou gaan om een paar vragen en hij ging zwijgen. En het was al duidelijk dat de volgende dag, zaterdag, het verhoor echt zou gaan lopen, zou gaan beginnen. Ik heb wel telefonisch contact toen gehad en het was niet nodig dat ik erheen kwam. En dat was op zich, bijna te banaal om te zeggen, ook best fijn. Want het was een dance event. In het oude Olympisch Stadion in Amsterdam.
Jeetje. Oh, je ging gewoon stappen. Ja, zo is het natuurlijk ook.
Ik ging stappen, maar ik moet je eerlijk zeggen, wat me toen wel ook gered heeft, is dat was zo'n festival dat toen al tot 12 uur duurde.
Oh ja, oké. Okay,
dus ik wist ook dat ik de volgende dag naar Hilversum zou gaan, dus ik heb
je nog op tijd in bed. Ja, ja. Ja.
Maar is het dan zo dat het ruikt een beetje dat die vrijdagavond is misgegaan, of niet?
Nee, helemaal niet. Oh, nee, helemaal stelde, niet. Nee. Wat de vrijdagavond gebeurde, stelde eigenlijk niet voor in het kader van verhoor.
Nee.
Maar die avond werd hem wel duidelijk dat die beste vriend van hem, dat eigenlijk iemand was met twee gezichten, toch? Ja. Wat hebben ze hem verteld?
Wel om hem klem te zetten. En dat kwam de volgende dag duidelijker naar voren. Ze hebben hem toen verteld waar ze hem van verdachten. En ook wel duidelijk gemaakt dat het ging om een langlopend opsporingstraject. En dat Sam geen vriend was, maar een infiltrant.
O jeetje. Een infiltrant.
Ja, dat is wat wij nu WOD-onderzoeken noemen. Ja. Hè? Dus het werken onder dekmantel.
Is dit dan Mr. Big, waar je zoveel over dus
een... Nou ja, kijk, Mr. Big is een methode die gebruikt wordt bij het werken onder dekmantel. Maar het werken onder dekmantel is in de kern, in Jip en Janneke taal, heel simpel. Is dat ze een politieagent of agenten naast een verdachte, maar kan ook een getuige zetten. Hè? En een vertrouwensband laten krijgen. In ieder geval een contact proberen te laten ontstaan waarbij de verdachte gaat praten. In de hoop dat de verdachte dingen gaat zeggen die relevant zijn in het kader van het lopende opsporingsonderzoek.
Ja, daar heb ik wel een vraag over. Want ik bedoel, als je dan weet, er is een infiltratietraject geweest. Dat betekent dat er mensen heel dicht op jouw cliënt hebben gezeten. Misschien zelfs wel op de achterbank van een auto, op vakantie, in de woonkamer. Denk jij dan als advocaat, oei, 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 oei? Of denk je van, we gaan eens even kijken wat hier uitvalt? Wat dacht je op dat moment?
Het maakt het in die eerste fase makkelijker. Omdat je weet dat er een hele lange periode van informatie verzamelen is geweest aan de kant van justitie. En dat ze dat dan ook maar moeten presenteren en niet mondjesmaat zoals ze willen met een verhoor.
Ja. Ja.
Dus dan kan je ook makkelijk adviseren om te volharden in het zwijgrecht. En in zoverre is daar dan de druk vanaf, behalve dat je zorgen hebt, houdt je cliënt dat vol, dat zwijgen. Daar had ik nu geen enkele twijfel over nodig. En vaak heeft dat zwijgerecht een soort negatieve connotatie. Hè? En dat wordt ook wel nog eens tegengeworpen aan cliënten, dat ze niet van het begin af aan zijn gaan praten, dus dan niet voldoende vroeging hebben of dat ze hun verklaring aanpassen op het dossier. Maar wat heel snel vergeten wordt, en het is wel belangrijk om te zeggen, zeker in beoordelingen door officiers van justitie en rechters achteraf, dat er in die eerste fase zo verschrikkelijk veel gebeurt in het leven, in de realiteit van die cliënt die is aangehouden, dat het bijna onverantwoord is om die mensen te laten verklaren. Die zit zo onder de indruk van waar ze zitten, onder de omstandigheden, met geweld naar binnen gegooid, afgesneden van hun eigen werkelijkheid, geen contact met de buitenwereld. Beperkingen zaten er hier nog op, hè, dus ook echt geen contact met de buitenwereld, alleen met een advocaat. Ja, hoe kun je dan überhaupt nadenken over het strafbare feit? En waarom bestaat bij justitie de idee dat een cliënt geschikt zou zijn om een verklaring af te leggen op dat moment?
En daar komt ook bij, denk ik, is dat, we hebben het al eens eerder over gehad, en dat speelt hier denk ik ook wel een beetje een rol, want anders misschien wil hij ook niet meteen verklaren. Maar dat je ook je cliënt soms tegen zichzelf in bescherming moet nemen, omdat je zelf een informatieachterstand hebt.
Dus dat doe jij ook altijd.
Ja, kijk, op het moment, kijk, het is heel lastig. Op het moment dat je zelf niet weet wat er gebeurd is en wat er speelt. En uit je cliënt kun je ook niet helemaal goed halen wat er nou gespeeld heeft, of hij vertelt wel wat, maar je denkt, daar zitten toch te veel vraagtekens aan. Dan is het ook jouw verantwoordelijkheid als advocaat om iemand tegen zichzelf in bescherming te nemen. Zeggen, kijk, je hebt nu wel dit verhaal. Maar als ik daar al wat vraagtekens bij heb, dan hebben zij dat zeker. En je kunt maar één keer eigenlijk een verklaring afleggen. Dan is het ook dat je zegt, zwijg maar. Om gewoon eerst te kijken, wat is nou eigenlijk precies het probleem? Omdat je met elkaar ook nog, zeker als het een kind is die je nog nooit gezien hebt, hè, wordt ook vaak vergeten. Patrick komt voor het eerst bij deze man. Die kent deze man helemaal niet. Ja. Het gaat om grote belangen. Het is nogal wat, hè, om iemand dan te laten verklaren. Als je ook nog niet die band hebt met die cliënt en dat vertrouwen hebt van je weet, dit kan ik doen, want daar gaat hij ook op die manier mee om. Dat vergeten officieren rechters ook vaak. Ja.
En Patrick, jouw cliënt, die had dus de avond daarvoor begrepen dat de man die hij die middag nog presenteerde aan jou als zijn beste vriend, met wie hij door roeien en ruiten zou gaan, dat hij hem dus eigenlijk verraden had. Dus een beetje gek natuurlijk. In deze
genept had.
Genept had, ja.
Nou, het is zelfs nog erger, want het gaat je verbeelding bijna te boven als je series als Undercover kijkt op Netflix, maar deze infiltrant Sam was niet alleen. Die had een vrouw, een vriendin, Davy. En die was beste vriendinnen met de partner van mijn cliënt.
Jezus.
Dus ze waren echt, letterlijk die undercover setting. Ik zit op de bank en ik kijk naar met mijn vrouw. En die zegt, dat is allemaal overdreven en wat een onzin. Ik zeg, ik kan het niet zien, want het doet pijn. Het schuurt.
En hoe lang was die omgang met elkaar?
Maanden.
Maanden. En het waren gewoon twee stellen die bevriend met elkaar waren geraakt.
En het bijzondere aan deze zaak, dat hoor je allemaal achteraf. En je doekt dat ook veel uit door te gaan pluizen. Maar ze hebben in eerste instantie een infiltratieactie losgelaten op de medeverdachte. En die was onbereikbaar, onbenaderbaar.
Ja, want het zou zijn gegaan om twee. Misschien is het handig om nu even te kijken op welke te vertellen op welke startinformatie dit onderzoek gestart is.
Hè? Waar ze überhaupt bij zijn cliënt?
Hoe zijn ze bij jouw cliënt uitgekomen? Ik bedoel, want waarom hebben ze besloten om twee undercover agenten op jouw cliënt of zijn medeverdachte af te sturen? Wat is de aanleiding geweest?
Nou, ik heb het achteraf bekritiseerd, ook in de zittingszaal, dat er nog heel veel andere mogelijkheden mogelijk waren om hier aan waarheidsvinding te doen. En dit wel een heel vergaand middel is geweest. Maar ergens is dat onderzoek naar een best wel heftig strafbaar feit ook stuk gelopen. En heeft justitie ervoor gekozen om dat middel in te zetten om wel die informatie echt goed duidelijk te krijgen. Dat is niet gelukt wat mij betreft. Ik vind dat nog te summeren. Maar je moet je voorstellen, je had in, ik haalde net al die Netflix-serie Undercover aan, maar je hebt de serie True Detective op HBO. Dat gaat dan vaak om een strafrechtelijk onderzoek in het verleden. En dan blikken ze voor een deel van de serie ook weer vooruit naar 20 jaar later.
Je springt de hele tijd in de tijd en weer. Maar dat is dit onderzoek natuurlijk ook.
Bij uitstek. In 1995 heeft dat verschrikkelijke incident plaatsgevonden. Dan hebben ze het slachtoffer gevonden. Hebben ze eigenlijk vrij intensief onderzoek gedaan naar wat de doodsaak zou kunnen zijn geweest. En ze hebben ook wel gereconstrueerd wat de gang is geweest van het slachtoffer op die bewuste avond. Er wordt buurtonderzoek gedaan. Allerlei vrienden ook wel bevraagd. En dat had te maken met uitgaansgeweld. Althans, dat was na een uitgaansavond. Het was 's avonds laat. De plek gaf er ook aanleiding toe om dat allemaal te veronderstellen. Van de roof niet, want de spullen lagen er allemaal nog. Dus dat liep wel een beetje spaak. En men is al vrij snel gaan nadenken over notoren Hilversumse criminelen die mogelijk hier iets mee te maken zouden kunnen hebben.
Vechtersbazen.
Vechtersbazen en de wat grotere boeven. Ik eerlijk gezegd, ik ben slecht altijd in het reproduceren van dat soort strafrechtverhalen uit het verleden. Maar ik begreep dat dat ging om onderzoek naar mensen. De usual suspect.
Gewoon een lijst met interessante personen. Wie zouden dit mogelijk gedaan
hebben? Was hij toen ook al in beeld gekomen?
Nee.
Totaal niet.
Nee, en dat maakte het voor mij ook wel extra puzzelwerk. Omdat je dat oorspronkelijk onderzoek had met alle eigenlijk rechtstreekse bevindingen van getuigen. Wie heeft wat wanneer gehoord? Wie heeft wat wanneer gezien? Er zijn mensen gezien op de Groest in Hilversum. Er zijn geluiden gehoord. Er zijn nog taxis rondgereden. Je had allerlei getuigenmateriaal en dat onderzoek. Maar dat kwam niet verder. Einde onderzoek. En ergens in 2004 is er een, hou me te goede, een ex-partner van mijn cliënt geweest. Die is gaan klagen bij de politie over het feit dat ze last van hem had. Dat hebben we altijd met klem en met argumenten kunnen ontkennen. Maar die heeft bij de politie het zaadje geplant dat hij wel eens zou hebben gezegd dat hij een vechtpartij heeft gehad. Zeven jaar geleden. Dus dat heeft een zaadje geplant.
Waarbij iemand was om het leven was gekomen.
Ja, en in datzelfde jaar, in 2004, zijn er anonieme meldingen binnengekomen. Deze e-meldingen. En dan, ik zie Chris ook een beetje glimlachen. Dan weet je dat informatie die op een bepaalde manier te oren is gekomen aan de politie, wordt geüpgrade.
Wordt rondgepompt.
Rondgepompt. En wie dan de melding doet, die belt dan. Hè, en die zegt, ik heb gehoord dat die en die wat te maken heeft met dat incident.
Kijk.
Ik kijk even naar Chris. Want Chris die zit knikken en dit is kennelijk een soort...
Kijk, het is de gang der dingen. Kijk, als je in 95, 96 heb je een onderzoek. He, dat leidt uiteindelijk niet tot serieuze verdachten. Dan komt er in 2004 ineens uit de lucht vallen een ex-partner. Die aangifte doet of in ieder geval klachten heeft over haar ex-vriend. En daar een zaadje plant over mogelijke betrokkenheid bij dit feit. Ja, als we dan in diezelfde periode ook via TCI-meldingen binnenkomen of via anoniem. Daarom moet ik lachen. Kijk, het kan gewoon één bron zijn die via verschillende kanalen die informatie neerlegt. Ja, dat het lijkt alsof het breder is. Het kunnen ook wel drie verschillende mensen zijn die onafhankelijk van elkaar opeens met deze informatie komen. Maar als het is, weet je, het is wel heel toevallig dat het in 2004 allemaal tegelijk komt.
En maar je weet het niet.
Nee, kijk, je weet het niet. En dat is het hele punt. Bij de TCI of via misdaad anoniem ga je er nooit achter komen. Wat zit hierachter? Alleen, het is mogelijk, ik weet niet of het hier zo is, maar dat horen we zo van Patrick wel, voldoende om misschien te gaan starten met een onderzoek.
Nou, ja, op zichzelf nog niet eens. Kijk, in die TCI-meldingen tegenwoordig, je probeert ook veel strakker erachter te komen. Wat is dan die melding? Waar komt het vandaan? Dat wordt altijd afgeschermd.
Ja.
En ik denk dat je op dat moment dus ook als justitie niet zo heel veel kunt. Maar in het jaar daarna, in 2005, is er een ex-vriendin van de medeverdachte die tegen een vriendin vertelt wat ze van die medeverdachte weet. En die maakt het verhaal even erger. En die vriendin die dat verhaal ontvangt, is de dochter van een politierechercheur uit Hilversum. En die vertelt dat tegen haar vader.
En wat vertelde zij dan? Wat was het verhaal? Want je zegt het werd erger.
Die medeverdachte die zou hebben verteld, en dat hebben we ook altijd met succes kunnen bestrijden, tegen die toenmalige vriendin, dat er een vechtpartij is geweest. Waarbij ze alle twee betrokken waren geweest. En dat was het erge. En dat is op zich ook wel het geluk in deze zaak om dat te ontkrachten. Dat er een vechtpartij is geweest, dat men weg is gelopen en uiteindelijk terug is gekomen om ervoor te zorgen dat er geen getuigenis meer zijn. En dan heb je het over voorbedachte raden.
Ja, dan ga je richting moord.
Niet in om de klus te klaren.
Ja, en niet in een opwelling gehandeld. Maar er zou gezegd zijn, maar ja, we moesten teruglopen omdat we geen getuigen wilden hebben. Dat is de enige bron in het dossier die dat noemt. Ja.
En hij zou daarbij ook jouw cliënt weer genoemd hebben.
Ja,
zo.
Ja. En dus zichzelf dat ook. En dat maakt het ook wel onwaarschijnlijk.
Oké, maar dan hebben we het dus over 2004, 2005. Dit onderzoek is gestart in 2012.
Iets later. Of iets eerder bedoel ik.
Ja, 2011, 2012. Waarom is zo lang gewacht met dat onderzoek, joh?
Omdat dat, denk ik, in zichzelf onvoldoende informatie is om een goed onderzoek te doen.
Ze hebben toch ook niks gedaan?
Ze hebben hem een paar keer op het politiebureau uitgenodigd.
Jouw
maar,
vriend?
Ja, maar voor andere zaken. Onder andere voor waar die ex-vriendin in eerste instantie mee kwam. Ja. Met die bedreiging. En meer was dat ook niet. Van een soort ingrijp van we hebben van haar gehoord dat je niet zo leuk tegen haar bent geweest. En dat was wat mij betreft het geëigende moment geweest om iemand al te confronteren met dit is het bericht. Dit horen we over jou. En dat is nooit gebeurd. En dat is een belangrijk element wat mij betreft, omdat je uiteindelijk pas heel laat schakelt, zoals dat gaat, denk ik, pas 6 jaar later dat onderzoek optuigt.
Ja.
En dan uiteindelijk uitkomt bij het meest verschrikkelijke horrormiddel, namelijk dat je gaat lopen fucken met iemands hoofd.
Ja, dat snap ik. Maar er was natuurlijk wel iemand dood en er had zich niemand voor gemeld. Dus ik snap aan de andere kant dat je dat gebruikt.
Nog even de gang der dingen voordat we over het horrormiddel gaan spreken verder. Want 2005, 2006, of in ieder geval in die periode komen die meldingen, is eigenlijk te weinig om echt iets te doen. Ja. Maar wat was nou, want kijk, je kan ook niet zomaar een WOD-traject of een infiltratietraject starten. Was er nou in 2011, 12, wat was nou de aanleiding om toen wel die stap te zetten?
Een goede vraag, Chris.
Toch die meldingen.
Diezelfde meldingen?
Ja, toch die berichten.
Dus die liggen 5 jaar te verstoffen en dan gaan ze acteren.
Ja. Daar is volgens mij ook later nogal de nodig om te doen geweest. Misschien komen we er zo nog wel op.
En dus toen was het te weinig.
Ja.
Maar 5 jaar later is het wel de opmaat, of 3,5 jaar later is het wel de opmaat om toch dat onderzoek weer op te pakken. En dat vind ik wel heftig. Ook als je probeert te verplaatsen in het perspectief van de nabestaan.
Ja,
ja, zeker. Daar gaat dit natuurlijk eigenlijk allemaal om. Hè? Deze hele zaak. Ik bedoel,
en heb je de vinger erachter kunnen krijgen dan wat daar dan achter zat?
Capaciteit.
Och, Jezus.
Ja, maar dat is natuurlijk onze realiteit, Chris. Ja. Ik bedoel,
capaciteit.
Nou ja, capaciteit, geld, bezuinigingen, maak je een team vrij. Hoe hoog is de werkdruk, hoeveel zaken zijn er? Ja. En dat speelt voor advocaten, maar dat speelt natuurlijk ook verschrikkelijk voor de justitiële autoriteit. Het speelt voor rechtbanken ook. Ja.
Dat is natuurlijk wel onverteerbaar als je de nabestaande bent van zo'n 25-jarige jongen die en alsmaar niet weet wat daar gebeurd is.
Nee. Ja, maar waarom denk je dat media vaak worden ingeschakeld? He, dat is natuurlijk om druk te houden op zo'n onderzoek en het politie en het Openbaar Ministerie te proberen te bewegen, iets te gaan doen. He, hoe meer mediadruk, zo werkt het wel een beetje, hoe meer er mogelijk kan gebeuren.
Ja, terug naar de zaak. Heb jij aan jouw cliënt gevraagd, joh, zitten ze goed? Heb jij dit gedaan?
Ja, in die zin, ik weet eigenlijk in al mijn zaken vaak wat er gebeurd is.
En heeft hij jou dat verteld?
Ook? Ja, sterker nog, heeft het ook in justitie verteld.
Hoe ging dat?
Het is een heel proces dat je doormaakt met elkaar. Ook omdat je een inschatting probeert te maken naar hoeveel bewijzen lichten. En ik denk zelf dat het niet heel veel nut heeft om te blijven zwijgen op het moment dat er genoeg bewijs is.
Nee.
Alleen als je andere redenen hebt om te zwijgen omdat je bang bent, angst voor represailles enzovoort allemaal. Dan moet je dat vooral blijven doen, dan zal ik dat ook blijvend adviseren. Als er genoeg bewijs is, is het natuurlijk een aanleiding om uiteindelijk wel een verklaring af te leggen.
Ja, want hij kon niet meer terug, want hij had het verhaal eigenlijk ook min of meer verteld aan Sam, de undercover agent.
Ja, er is in een notendop is er toen dat onderzoek herstartte aandacht gekomen op hem en op zijn medeverdachten vanuit justitie. En dat is enerzijds aandacht geweest aan de hand van het inzetten van telefoontaps en OVC, afluisterapparatuur is dat.
Ja.
En dat wordt dan getriggerd dat er wordt gepraat over het incident door de media-aandacht nieuw leven in te blazen.
Ja, dus je probeert eigenlijk iemand te bewegen, een beetje een prikkel te geven, even een beetje zenuwachtig te maken.
Onrust zaaien.
Ja, ik zeg altijd tegen cliënten ook.
Onrust zaaien, ja.
Onrust bij de verdachte.
Ja. Ja, als je opsporing verzocht, 's avonds kijkt, dan hebben ze heel vaak al een verdachte in het hoofd. Maar ze zitten natuurlijk te wachten dat wie er gaat bellen na afloop van die uitzending met elkaar.
Ja, over die praat tijdens de uitzendingen. Ik heb ooit een geweldige zaak gehad, althans in hoger beroep. Een kleine anekdote. Dat was de raketwerper op de rechtbank Amsterdam. En daar hadden ze ook een opsporing verzocht uitzending, waarbij zeg maar die aanslag op de rechtbank werd gereconstrueerd. Ondertussen hadden ze een microfoon hangen in de woning van de hoofdverdachte. En toen zag je 2 jongens op een scooter in de reconstructie wegrijden met die raketwerper op hun schouder. En toen zei hij de memorabele woorden: dit zijn wij.
Ja.
En dat werd opgenomen op de OVC. Ja.
En, dat gebeurde dus ook in dit geval, Patrick?
Nou, nog te weinig. In die zin, er zijn gesprekken geweest tussen allerlei mensen. Allerlei familieleden, medeverdachten en verdachten. Maar nooit een herhaling van dit hebben wij toen gedaan of dat is toen gebeurd. Of dat is. Met andere woorden, het leverde ook te weinig op om hard bewijs te vormen.
Maar wel een soort van bevestiging dat er wel iets van het was.
Ja. En daar waren Sam en Davy.
En dan krijg je Sam en Davy. En ik kan die namen tot op de dag van vandaag nog steeds niet uitspreken.
Waarom niet?
Omdat ik zie wat voor impact het heeft gehad op het leven van mijn cliënt en van zijn gezin. En je moet je voorstellen dat dat verhaal, zo'n infiltratietraject, is voor alle partijen spannend, denk ik. Maar het is gelopen via de partner van cliënt.
Ja.
De vrouw, Davy, heeft in het zwembad contact gezocht met de partner van mijn cliënt. Met het zwemclubje vrouwen, dat er elke dag in de week, noem het de woensdag, daar was. Heeft iets over opstartende handel van babykleertjes gebruikt om contact te maken. En heeft op die manier contact gelegd. En dat is bij elkaar over de vloer komen als vrouwen. En er op een gegeven moment op aansturen. Ik heb een vriend, misschien is het leuk om een keer wat met z'n vieren te doen. En dan komt het erger. Wetende in wat voor financiële noodsituatie het gezin zit. Het was een groot gezin. Wetende dat het eigen bedrijf van cliënt te weinig betaald om hun levensonderhoud te voorzien. Dat was een klusser. Hele handige jongen. En het stel komt over de vloer. En de man van Davy zegt, ja, ik heb een zomerhuis. En dat moet helemaal verbouwd worden. Ik betaal je er goed voor. Wil jij dat doen met mij? Dan gaan we samen aan de klus daar. Dus de hele setting, het toneel, verschoof van het huis ook naar het zomerhuis waar ze waren.
Met kinderen erbij ook en zo?
Nee, dat gelukkig niet.
Nee, dat is altijd
gelukkig niet.
Ja, ik bedoel, ik snap het allemaal wel. Maar aan de andere kant, hè, we hebben net gehoord dat hij bekend heeft. Dan zou je toch ook kunnen denken, ja jongen, je hebt wel iemand doodgeslagen. Dus ja. Het is vervelend voor je, maar misschien had je... Nou ja, goed, het moet me dan toch even van het hart.
Dat, ik denk, weet je, wel, dat mag, hè, want dat snap ik ook goed. Alleen, ik heb altijd verweer gevoerd op de proportionaliteit van het middel, de subsidiariteit en de zorgvuldigheid van het middel. Kijk, en dat je een huis vol hangt met OVC, of dat je opnameapparatuur in een Volkswagen Caddy plemt, of dat je uiteindelijk een infiltrant inzet om iemand een verklaring te ontlokken, dat snap ik.
Ja.
Maar er zijn, wat mij betreft, ook aantoonbaar op onderdelen waarin de verklaring van mijn cliënt wordt weergegeven, afslagen genomen waarvan ik niet zeg, dat heb ik helemaal niet zo gezegd. Dat is helemaal niet gebeurd. En waarbij er bewust keuzes zijn gemaakt om geen opnames te maken. Maar dat wordt gereproduceerd achteraf.
Ja.
Nou, dat is een manier van verslag leggen die gangbaar is in onze praktijk. Die natuurlijk aan de zorgvuldigheid tekort doet. Eén anekdote die ik zelf ook heel heftig vond, is dat de beide mannen op een bepaald moment op weg waren naar het zomerhuis. En dat er een situatie ontstaat waarbij een politiemotor langs zij komt rijden en die auto aan de kant zet. En Sam raakt helemaal over zijn toer. Zweten, janken, gillen en politie.
De undercoveragent.
Ja, en die politieagent, die motor, die zegt, meneer, mag ik papieren zien? Althans, zo heb ik het altijd begrepen. Maar goed, en die geeft papier en het loopt met een sisser af en hij rijdt weer weg. Maar die infiltrant die is zodanig onder de indruk van het contact met de politie. Omdat hij zegt, ik heb ooit eens een keer iemand doodgereden. En dat is nooit ontdekt, maar dat hangt als een zwaard van Damocles boven mij. En cliënt zou op dat moment hebben gezegd, we hebben allemaal dingen op ons kerfstok. Als opmaat naar latere. En hij zei, ik heb dat nooit gezegd. En het staat wel in een PV. Ja, dat
en
zijn ingrijpende.
En het is ambtsedig opgemaakt, hè? Dus die tellen meer.
Maar wat is uiteindelijk dan het verhaal geweest van deze WOD'ers, van deze infiltranten? Ja. Want hij is uiteindelijk losgegaan tegen...
Ja, ergens tijdens het klussen heeft hij het verhaal uit de doeken gedaan, zegt Sam. Dat er een incident is geweest in Hilversum in 1995. Uit de hand gelopen vechtpartij. Iemand geslagen. Iemand uiteindelijk is komen te overlijden. En dat hij daar nog steeds last van heeft. Even grosso modo is dat gezegd.
Dat was eigenlijk gewoon een bekentenis.
En dat is eigenlijk gewoon een bekentenis.
Ja.
En weet je, dat hele infiltratietraject is en wat is mij ook betreft saillant. Omdat dat stel, dat undercover Netflix stel, nog steeds ook met etentjes over de vloer kwam bij cliënten bij zijn gezin. En je moet je voorstellen, de vrouw van mijn cliënt was toen de tijd zwanger. En die is ook in die periode bevallen. En dat stel is op kraamvisite gekomen.
Ja.
Hebben cadeautjes gegeven.
het gaat heel ver. Maar
je moet het ook een beetje zien. Ik snap ook wel, Wouter, hoe jij er tegenaan kijkt, hoor. En ik snap het ook vanuit nabestaanden wel.
Alleen, ja, nee, als ik een nabestaande van zie, zeg ik, joh, had gewoon even de dag daarna. We krijgen onze geliefde Marcel er niet mee terug. Maar was de dag daarna naar de politie gegaan, dan had je jezelf dit allemaal bespaard.
Nee, zeker. Maar als het gaat om de inzet van het opsporingsmiddel. Kijk, ik bedoel, opsporingsmiddelen of bevoegdheden, die kunnen een grote inbreuk hebben op de persoonlijke levenssfeer. En dan is eigenlijk de zwaarste die we kennen, hè, dat je gewoon aangehouden wordt. Maar even in het kader van opsporing, zeg maar, ja, het hangen van microfoons in je woning of in je auto. Ja. Hè, dan breekt het echt in. En hier, kijk, dit is eigenlijk ook, hier worden mensen in jouw privéleven gezet. Met je vrouw, met je kinderen, met een nieuw, met een baby die geboren wordt. Ik snap het wel. Weet je,
ik
maar
snap
het is
ook
wel,
dat het ingrijpend
maar het is echt een extreem ingrijpend middel. En het raakt ook niet alleen de verdachte. Nee. Het raakt ook zijn vrouw en het raakt ook zijn kinderen.
Ja, en het laatste wat daar nog bij zich bleef, want dat heb ik ook op zitting uiteindelijk in pleidooi en ook bij de inhoudelijke behandeling nodig over gezegd. Kijk, hij is 10 weken na de geboorte van zijn dochtertje aangehouden met een arrestatieteam. Ook wel in de wetenschap dat als dat doorgaat, dat hij voor jaren en jaren weggaat.
Ja.
En hij gaat weg van huis. En hij werd opgehaald op dat moment door Sam. En Sam is de laatste die zijn zoon, van een paar jaar oud, heeft geknuffeld. Voordat hij in de wetenschap dat hij gaat worden aangehouden. En dat komt ongetwijfeld van het jochie uit, want waren inmiddels goede vrienden geworden. Dat zijn zaken die voor een cliënt, even los van het hele politiewerk en speurwerk en het recht en naam. Het zijn dingen die krijg je niet meer van je netvlies op het moment dat je heel veel tijd hebt om daarover na te denken.
Ja. Ja.
En dat hakt erin. En wat ik het dubbele vind van het infiltratietraject. Ik zei natuurlijk al, maak de opmerking over de zorgvuldigheid waarmee het is gedaan. Ik vind dat de verslaglegging veel beter moet. Ik vind dat er veel meer waarborgen moeten worden ingebouwd. Dat je daadwerkelijk een beeld krijgt van wat er echt is gezegd. En onder welke omstandigheden het is gezegd. Is het nou
eigenlijk
in de mond gelegd? Is het
in welke context is het?
Die heeft geïnitieerd enzovoort. Dat moet veel beter. Dat is ook de kritiek nu op Mr. Big. Hè? Dat moet veel beter in het verslag. En dat zat er niet in. En er zijn dus bepaalde onderdelen die wel zijn opgenomen in het verslag, die cliënt de das omdoen. En maar ook uiteindelijk leiden tot een bekennende verklaring. In die lijn ook. Maar die nog wel de mogelijkheid overeind hebben gelaten voor een rechtbank en een gerechtshof om selectief te shoppen in hun reconstructie van wat er dan zogenaamd gebeurd is. Notabene in 1995.
In welke fase de man wordt aangehouden, jij bezoekt in een pakket, hè, dan hebben we de 3 dagen in verzekeringstelling. Bij de politie is toen al dat hele WOD-verhaal, hè, wat hij tegen die infiltrant zou hebben verteld, is dat toen al in die verhoren zo neergelegd?
Voor zover ik me kan herinneren, heb ik daar toen een groot deel van de beschikbare informatie gekregen.
Ja. En wat was dan het moment voor hem en voor jou, hè, dat hij tegen jou ook open was en dat jullie hebben besloten, hij gaat een verklaring afleggen?
Ja, dat moment dat groeit naarmate je meer gelegenheid hebt om met elkaar te praten. Ik heb het oude dossier later gekregen dan het jonge staartje. Ja.
Is dat gek?
Nee, dat is gebeurd. Ja. Maar het gaf mij wel context. Want ik heb heel erg kunnen putten uit het oude onderzoek in mijn reconstructie van wat ik denk dat er gebeurd is. En dat ligt niet helemaal niet zo ver weg van de bekentenis van een cliënt. Maar het staat wel haaks op een aantal van die verstorende factoren. Waarbij de suggestie wordt gewekt dat er voorbedachte raden is geweest. Of dat er het is iets anders dan een uit de hand gelopen Meijner Tjulkert vechtpartij is geweest.
Ja. Meijner Tjulkert, moeten we sommige luisteraars even helpen.
Ja, Meijner Tjulkert, dat is een van de bekendste. Je hebt, in mijn ring heb je Joost altijd Meijner Tjulkert en Joost Kloppenburg. Meijner Tjulkert was in Leeuwarden en Joost Kloppenburg was hier vlakbij in Amsterdam.
Dat noemen ze zinloos geweld.
Zinloos geweld,
iets wat in de jaren 90, hè, in die tijd, was dat echt een heel erg groot issue. Dat mensen bij het uitgaan vechtpartijen in elkaar geslagen en overleden.
En ik heb ook in mijn verhaal uiteindelijk bij de rechtbank en bij het gerechtshof wel aansluiting gezocht in bij die situaties. Want mijn Tjulkert, zeg ik uit mijn hoofd, was 1994. Denk
zal best
ik,
kunnen.
Dat die zaak recht is. Ja. Terwijl het strafklimaat natuurlijk in de 17 jaar tijd die een onderzoek duurt, ontzettend verhard. En de neiging bestaat om daar veel strenger over te denken dan in die tijd als het direct berecht zou zijn geweest.
Even een zijpaadje. Wat ik me kan voorstellen is dat als jij zo lang rondloopt met een geheim van joh, ik heb in 1995 heb ik iemand doodgeslagen. Was er bij jouw cliënt ook sprake van enige opluchting van het is nu eindelijk Het is af.
Ik denk het wel. Ik vind dat heel moeilijk om terug te halen als zodanig. Ik weet dat hij ontzettend spijt heeft betuigd. En oprecht. En gemeend.
Ja, want je kan je natuurlijk afvragen, joh, daar kom je er pas mee als je gepakt bent.
Ja, en dat is ook het verwijt dat de officier van justitie en de advocaat-generaal cliënt hebben gemaakt. Maar ook dat moet je in de context van de tijd plaatsen. In de zin, als jij een jonge jongen bent van toen 20 jaar.
Ja.
En je bent betrokken geweest bij die vechtpartij. En je leest de volgende dag op de kabelkrant toen nog.
Ja,
dat het incident is overleden. En je hoorde dat de hele Hilversumse criminele gemeente in verband wordt gebracht. En iedereen op zijn kop staat. Je bent als de dood voor represailles. Je zit thuis niet in een zodanig veilige omgeving dat je kunt praten met mensen over wat er is gebeurd. Met andere woorden, er waren allerlei situaties waarom hij op dat moment, begrijpelijkerwijs wat mij betreft, zich niet heeft gemeld. En dan moet hij uiteindelijk natuurlijk wel leven met wat er is gebeurd. En dat is ook niet te doen, hè?
Nee, maar kan ik me ook voorstellen. Ik bedoel, kijk, het is natuurlijk niet...
Eenmaal in beweging is de kolonne niet meer te stoppen natuurlijk. Hè? Je maakt je doet een leugen of je komt niet, gaat niet naar die politie. En vervolgens blijf je dat... Maar dat lijkt me wel een soort steen die op je gemoed rust. Precies. En die elk jaar en steeds zwaarder wordt, omdat je ook elk moment die klop op de deur kan horen, zeg maar. Van ja, daar ga. Het lijkt me zo. Ja, ik weet niet of je daar met je cliënt over praat. Maar het lijkt me zo'n zwaard van Damocles wat boven je hoofd hangt. Ja.
Als je 17 jaar lang loopt met de notie dat jij verantwoordelijk bent, al dan niet direct, voor het overlijden van een persoon. En op een of andere manier weet je te handhaven. Weet je uiteindelijk zelfs pas na lange tijd ook een gezin op te bouwen en een ander leven, een ander pad in te gaan. En dat drukt nog steeds op je. Dat is gekmakend natuurlijk.
Ja, ik denk dat je nooit lekker inslaapt.
Nee, ik denk dat je s'nachts meerdere keren wakker wordt.
Maar daar heeft hij nooit wat tegen jou over gezegd.
Zeker, en daar hebben we ook verklaringen over afgelegd. Want als je uiteindelijk adviseert aan een cliënt om het zwijgerecht te laten en een verklaring af te leggen, moet je natuurlijk niet het risico lopen dat die verklaring op een bepaalde manier kan worden weggezet met van ja, je kiest nu voor jou het meest gunstige uitgangspunt.
Nee.
Het meest gunstige scenario. Maar zeg maar wat het met je heeft gedaan en leg dat uit en verklaar dat.
Ja, want hij heeft verklaard dat hij die dag overmatige hoeveelheden alcohol en cocaïne had geconsumeerd. Dat toen Marcel Kretser onverwacht die ochtend uit een steeg kwam lopen. En dat hij toen is geschrokken, een soort woordenwisseling heeft gehad. En dat er dat hij toen die Marcel Kretser een duw heeft. Nou, dat er een vechtpartij is ontstaan. Waarbij het slachtoffer op zijn hoofd is gevallen. Ja. Toch? Dat is ongeveer wat er
nou ja,
is.
En waarbij er ook, het is gewoon een bekentenis, hè? Er zit geen licht tussen. Flink geslagen is en flink geslagen. Ik heb ook geen noodweerverweer gevoerd of iets dergelijks. Het is gewoon in de context van nou, wat jij allemaal noemt. Een hele nare dag, een negatieve spiraal, drank, drugs, schrikken en een confrontatie krijgen. Gestompt, geslagen en ook geschopt. Maar wel, daarmee basta en weg.
En het WOD-verhaal van Sam was anders. Wat zat er inhoudelijk nou nog veel licht tussen wat jouw cliënt uiteindelijk bekende en wat deze Sam in zijn proces verbaal had opgetekend?
Ja, het WOD-verhaal liet wel wat ruimte om te interpreteren in lijn met die eerdere verklaringen dat er meer aan de hand was geweest en dat hij meer had gezegd en dat hij dat minder in een opwelling had gedaan.
Maar is moord ooit serieus aan de orde geweest?
Nou, ik meen dat de officier van justitie en de advocaat-generaal daar vrijspraak voor hebben gevraagd.
Ja.
En hij is er ook beide keren niet voor veroordeeld. Alleen binnen de marge die je hebt qua straftoemeting kan je natuurlijk een heel end nog hoog straffen zonder dat iemand voor moord opgaat.
In de eerste aanleggen is er 8 jaar geëist door de officier van justitie. Jij hebt ons in vertrouwen je pleitnota gestuurd. En jij betoogt, tenminste dat las ik, dat de man van toen een andere man was dan degene die op dat moment voor de rechter stond.
Dat is ook. Dat is ook omdat je je zet het verhaal ook neer zoals het is. In die zin dat als je 20 bent
En je hebt zo'n vechtpartij en je groeit op de manier waarop je dat moment opgroeit. Met veel ruzie, veel conflict situaties.
Dan in de thuissfeer.
In de thuissfeer, ja. In je omgeving. Dan bestaat er een relatief grote kans op een criminele carrière. Die kansen worden niet kleiner op het moment dat je een vechtpartij hebt gehad waarbij je iemand dood hebt geslagen.
Nee, integendeel.
Als je vast komt te zitten, dan ga je al vrij snel de professionele verkeerde kant op. De cliënt heeft zich volledig op eigen kracht daar uiteindelijk na een aantal jaren rommelen aan onttrokken. Heeft zich toch, ondanks die last op zijn schouders, op een bepaalde manier weten te rehabiliteren. Is uiteindelijk ook wel tegen de goede vrouw aangelopen. Heeft een heel mooi gezin gesticht. Ook de zorg op zich genomen voor kinderen van anderen in die context. En is uiteindelijk een huisvader geworden. En dat is een ander persoon dan die 20-jarige jongen.
En dan denk je toch ook aan die nabestaanden, tenminste ik, van dat slachtoffer. Die al die tijd waarin hij misschien uitgegroeid is tot meer een modelburger dan dat hij was. Die mensen die zich altijd hebben afgevraagd. Wat is er met die persoon waar wij zoveel van hebben gehouden? Wat is er die nacht gebeurd? En waarom in godsnaam vertelt niemand ons dat?
Nee, maar ja, goed, dat is natuurlijk ook wel een verwijt wat je kunt maken. Alleen, kijk, uiteindelijk, want waar Patrick natuurlijk over praat, is uiteindelijk van hoe moet je iemand bestraffen voor een feit wat hij 20 jaar geleden heeft gepleegd. Waarbij hij daarna nog een hele persoonlijke ontwikkeling heeft gemaakt tot wat hij nu is. En kijk, een straf heeft meerdere doeleinden.
Ja, vergelding is er één.
Maar of leedtoevoeging, preventie.
Wat is leedtoevoeging?
Leedtoevoeging is eigenlijk hetzelfde beetje als een vergelding. Ik bedoel, ja. Je voegt leed toe aan iemand, ja. aan de dader, voor het leed wat hij zelf heeft toegebracht. Maar een straf wordt ook opgelegd naar de persoon van de verdachte, de omstandigheden waaronder de strafbare feit toenertijd is gegaan.
Omdat we met z'n allen weer verder moeten en omdat rehabilitatie natuurlijk een soort is van onze samenleving.
Precies, en ook nogmaals, het is een vorm van uitgaansgeweld 20 jaar geleden. Dat is iets anders dan als meneer nu op 47-jarige leeftijd in de binnenstad van Hilversum iemand kapot slaat en doodslaat.
Ja.
Dat is een andere zaak nu in een andere leeftijd dan toenertijd, toen hij 21 was of 20 was in 1995. Maar neem niet weg dat het feit dat hij het nooit eerst zelf gemeld heeft, u terecht hem verweten wordt.
Waren er nabestaanden in de
zin? Oude ouders, nee. Okay. Bijna geen media aandacht.
Wist zijn gezin het eigenlijk, vroeg me nog af. Zijn vrouw, wist
zeker.
Die wist dat hij dit gedaan had?
In zekere zin. Ja.
Dus dat was niet dat het.
Weet ook, ik eigenlijk niet, denk ik, ja.
Maar het was niet dat binnen zijn gezin dat het echt totaal ontplofte in de zin van, ja, natuurlijk wel, maar.
Nee, ze hebben, ik vind dat een beetje lastig om te zeggen, maar ze hebben natuurlijk ook OVC-opnames gemaakt, afgeluisterde gesprekken tussen hem en haar. Ja. In de auto. Waarbij die krant werd. Er wordt weer aandacht besteed aan die cold case. En er is een gesprek ook opgenomen waarin het er min of meer over gaat. En toen uiteindelijk duidelijk werd bij cliënt dat de infiltrant zijn beste vriend was op dat moment. En hij zat in beperking en kon geen contact hebben met de buitenwereld. Heeft hij natuurlijk zelfs gedacht, maar hoe zit het dan met mijn partner? Zit ik in een soort nepwereld waarbij iedereen mij pootje ligt. En dat is natuurlijk ook een mindfuck waar je in zit.
Zeker.
Wie ben ik? Als advocaat. Wie ben?
Ja.
Uiteindelijk werd hij in eerste aanleg tot 4 jaar veroordeeld.
Ja.
Dat is niet zo heel veel.
Nee. In die zin, het deed wat mij betreft volkomen recht aan de zaak. Je moet je voorstellen, we hebben in een relatief korte periode van 8-9 maanden een heel onderzoek afgerond. Kom er nog maar eens om tegenwoordig. Met een vrij heftig feit. Medeverdachte was net eerder van de wagen gevallen, zeg maar. Omdat die uiteindelijk zijn zaak verjaard was.
Maar die was minderjarig.
Die was minderjarig op dat moment. En er was een aantal regelingen van verjaring op elkaar gestapeld. Dat ervoor zorgde dat hij uiteindelijk niet strafrechtelijk kon worden vervolgd meer.
Ja, dat is de hogere algebra van de van strafvordering. Ja,
moesten we uitpuzzelen. En nou ja, goed, maar uit de berichten bleek ook wel dat die niet zoveel gedaan had. Althans aanwezig zijn op dat moment, punt. Maar we hebben een vrij intensief traject gehad. Ook met de officier van justitie, met het onderzoeksteam. Ook met de verklaring die uiteindelijk is afgelegd. En de strafeis die kwam, die was fors. Nou, die had ik wel verwacht. Maar op een of andere manier heeft cliënt heel duidelijk kunnen maken aan de rechtbank, en terecht, want dat is wat mij betreft het verhaal, hoezeer hij
oprecht spijt had van dat verschrikkelijke incident. En wat het allemaal met hem deed. En evengoed ook tegelijkertijd achthebbend voor het leed dat de slachtoffer is berokkend. Dat was heel genuanceerd en afgewogen. En daarvan kan je denken, ja, het is licht bestraft. Maar het was na 17 jaar, denk ik, belangrijker nog dat er een eind aan kwam. En dat duidelijk was wie het is geweest. Dan dat er nog een gezin op het risico werd gezet door een hele lange gevangenisstraf.
Ja, maar denk jij bijvoorbeeld dat als hij in 1997 bestraft was, dat hij dan ook 4 jaar had gekregen?
Waarschijnlijk wel.
Ja, ja.
Waarschijnlijk wel. Ik copy-paste dat naar die tijd. Dat denk ik wel.
Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik bedoel, ja, dat kan Patrick beter inschatten dan ik, omdat hij de zaak kent. Alleen, kijk, als je kijkt naar hoe de rechtbank uiteindelijk die straf...
Je hebt het vonnis voor je.
Ja, ik pak even die strafmaatoverweging erbij, die straf motiveert. Dan wordt er vooral gekeken naar... je moet kijken naar de context toendertijd, weet je. En hij was toen een jong volwassene, persoonlijke geschiedenis. Het zwijgen valt hem aan te rekenen, maar hij heeft oprecht spijt. Hij heeft oprecht berouw. Dat zijn allemaal elementen die uiteindelijk dan tot die 4 jaar leiden. Ja, kijk, als hij die in 1995, 96 of 97 toont, dan kan het ook tot zo'n straf leiden. Dat kan.
En het was gebruikelijk toen. Ik had daar onderzoek naar gedaan. Hè. Ja. Dat was de strafmaat natuurlijk.
Zeker voor jonge verdachten natuurlijk ook.
Zeker, maar dat was 20. Ja. Ja.
Dus jouw cliënt, die moest 4 jaar gaan zitten. Maar het OM ging in beroep.
Ja.
En jij... Kon hij leven met die 4 jaar wel?
Ja. Ja. Het was ook niet, want daar had je eerder natuurlijk wat onduidelijkheid over. Want jij beroemt heel terecht ook het lot van de nabestaanden. Kijk, het zijn 2 sporen die elkaar 1 keer kruisen, namelijk op het moment van het incident. En daarna zijn het dingen die weer parallel lopen aan elkaar. En je kunt het niet met elkaar verenigen. Nee. Maar we hadden wat mij betreft een evenwicht bereikt met het vonnis in eerste aanleg. Dat ja, er was relatief licht gestraft, maar wel naar de eisen van die tijd. En het was opgehelderd. Het was klaar. En het OM is in hoger beroep gegaan en ik ben gevolgd.
Ja, om mijn vinger aan de pols te kunnen. Daar hebben we hier al eerder over gehad.
En ik heb contact gezocht met de officier van justitie.
Ja, de pest erover in. Want ik heb ook het volgende de appelmemorie gelezen. Daaruit maakte ik op dat die van de mei heeft dat een beetje knarstandend zitten.
Ja, je was kwaad achter je toetsenbord.
Jij kent mij een paar kwartier, Chris, hoe dat er gaat. Maar nee, inderdaad. Boos, om de zin. Het was klaar. Wat mij betreft, en dat klinkt heel aanmatigend als ik het zo zeg.
Ja.
Maar we hadden alles afgedekt en dat klopte. En ik had niks verdoezeld. En een cliënt zat daar goed in en dacht, ik wil maar naar de toekomst kijken.
En waarom moet er dan een appel volgen?
Waarom dan een appel? En ik zag ook aan een cliënt geschreven, ja, het gat is te groot tussen eis en straf. Om te zeggen, er komt geen appel.
Meer dan een derde.
En ik heb de officier...
Nou, wacht nou even. Daar hebben we het nog nooit over gehad, volgens mij.
Nou ja, eis en straf. Ja, goed, dat is geen keiharde regel, hoor. Ik bedoel, trouwens, ik moet de officier ook maar een keer vertellen of dat zo is, ja of nee. Maar het idee is een beetje, of de regel is een beetje, dat als er meer dan 1/3 onder de eis wordt gestraft, dat Openbaar Ministerie snel genegen is om een appel te gaan.
Dus als het 6 was geweest, dan...
Had het waarschijnlijk.
Kijk, dat hangt er een beetje vanaf. Hè? Broer, kijk, je kunt natuurlijk een andere beweesverklaring hebben, hè, dan dat Openbaar Ministerie verzocht heeft. Ja. Hè? Maar als de beweesverklaring hetzelfde is, maar de strafmaat wijkt meer dan 1/3 af. Dan
maar dit weten ze natuurlijk op de rechtbank ook. Dus als ze zeggen van joh, wij komen er niet uit, dan gaan we gewoon op de helft. Dan gaan we gewoon eronder zitten. Nou, en dan zoeken ze er uit in hoge beroep.
Nee, natuurlijk. Maar dat gebeurt
is
natuurlijk
dat
ook
echt
wel.
Zo?
Nou, dat is de keerzijde van wat Chris nu zegt. Ik hoor het mezelf heel vaak zeggen als advocaat. Maar deze absurde strafeis gijzelt het Openbaar Ministerie, de officier van justitie, wel uw rechtbank. Hè?
Ja.
Want hoe hoger je in de boom gaat zitten, hoe langer het duurt voordat je beneden bent.
Ja,
dat speelt zeker
mee. Nee, maar goed, dan krijg je dus inderdaad dat zo'n rechtbank kan worden beïnvloed door het Openbaar Ministerie. Van oké, ik moet maar meegaan met die eis, want misschien komt er anders wel een appel als ik dat niet doe.
Ja.
Ja. Maar ja, goed, ik denk heel erg zelfs dat de rechtbank in vonnis zegt... Die moet gewoon doen wat ze moeten doen. Dat hebben ze hier ook gedaan.
Ja, het is de retoriek die wij ons kunnen permitteren als advocaat. Ja. Ik denk dat de realiteit heel anders is.
Ja.
En ze hebben hier een afgewogen vonnis neergelegd. Ik heb geprobeerd dat af te kappen en te zeggen... officier van justitie, trek het maar in, doe ik het ook, is klaar. En relatief kort na het instellen van het appel... kwam het hoge beroep ook daadwerkelijk. Er is bijna geen inhoudelijke behandeling tussen een paar proforma's. Geen onderzoekswensen verder nog.
Het was gewoon een herhaling.
Een herhaling van zetten.
Ja.
Behalve dan dat ik het verhaal nog wel beter in de stijgers had gezet dan in eerste aanleg. Met dien verstande, er was 1 factor die meespeelde. Ik had natuurlijk verteld dat de cliënt het dochtertje had gekregen. Ja. Met een straf van 4 jaar ga je op een bepaald punt zodanig resocialiseren dat je verlof krijgt en dat je naar huis kan.
Ja.
Dat verlof was door het OM ook tegengehouden. Om redenen, nou, ik heb het allemaal nagezocht, waar ik het niet mee eens was in ieder geval. Selectiefunctionaris ook bewerkt. En kort en goed, cliënt zou de dag na de uitspraak in hoger beroep, gezien die straf van 4 jaar in eerste aanleg, voor het eerst met verlof gaan naar huis. Om gewoon mee te draaien in het gezin op zijn eigen adres. En dan mocht dat had ik voor elkaar gebokst.
Mag ik even vragen, hoe ging de, voordat je tot climax komt, hoe ging de behandeling in hoger beroep? Want ik denk dat je een goede behandeling had bij de rechtbank. Gelet op het vonnis ook. En dat voel je ook, hè, als advocaat. Dat je denkt, nou, deze rechtbank zit een beetje, nou, niet op mijn lijn, maar die heeft goed zicht op mijn belangen. Hoe ging dat bij het Hof?
Verschrikkelijk.
Ja?
Verschrikkelijk.
Die hele inhoudbehandeling was al een ramp.
Ik word daar nog steeds af en toe wakker van. Ik zie die rechter, die raadsheren nog steeds zitten.
En wat was er aan de hand dan?
Nou, het contrast is heel groot. En ook voor mijn cliënt. Want bij de rechtbank hadden ze 2 dagen voor die zaak uitgetrokken. We hebben in goede harmonie, ook met de officier van justitie, ieder zijn standpunt. We hebben een lange inhoudelijke behandeling gehad. We hebben goed kunnen pleiten. Alles kwam goed over het voetlicht. Dat is dan wat beklijft. En je gaat een hoger beroep. En er was letterlijk een achteraf middag voor uitgetrokken.
Ja.
Dus om 1:30 'smiddags ga je een moordzaak behandelen. Wetende dat die dan waarschijnlijk om 5 uur afgelopen moet zijn.
Ja.
Omdat de raadsheren een avondprogramma hebben. En cliënt was bijvoorbeeld die ochtend al heel vroeg opgehaald. En gebracht naar het nieuwe gerechtshof in Amsterdam. En om daar een voorstelling van te maken. Ik weet niet of je er ooit beneden bent geweest. Wel.
Nee, ik daar kom ik niet. Nee. Ik ben wel eens door de catacomben geleid. Maar ik ben daar nog nooit beneden.
Nou, je hebt een scène in The Matrix. Na het nemen van een pil. Dat alle decor wegvalt en dat je in een volledig witte ruimte bent.
Het is een marmeren bedoeling.
En beneden is het niet marmer.
Nee.
Je ziet feitelijk niet eens waar een muur ophoudt. En nee. Het was strak wit.
Ja, ja.
Dus die cliënt die had
de hele ochtend
in een ruimte gezeten. Ja. Geen enkele illusie meer gehad over waar hij was. En die werd om 1:30 die zaal ingebonjourd. En die zat nog letterlijk met zijn ogen te knipperen en de illustere woorden van de voorzitter waren. Het is een voortbouwend appel. We hebben alles al behandeld in eerste aanleg. Dus wat wilt u nog toevoegen aan de zaak in eerste aanleg? En cliënt had volgens mij nog niet eens het idee dat hij op de aarde was. Zeg maar. En wat moet ik zeggen? En het is hakken geweest op cliënt. Alleen maar voorhouden stukken. Geen gesprek, geen respons, geen reactie. Hakken, hakken, hakken.
Maar het Openbaar Ministerie ging wel lager zitten met de eis. 6 jaar.
Fascinerend.
Dus die gingen eigenlijk wat naar beneden.
Advocaat-generaal ken ik als een hele goede advocaat-generaal. Ik kan heel goed met haar werken. Zij was heel kritisch. Ook op de houding van cliënt. Was ook streng naar cliënt toe. Echt heel streng. Maar goed, er is ook, wat jij al zegt, er is ook wel iets gebeurd. Maar heeft wel alles verwerkt wat er tot en met dan toe is gebeurd. Ook in die zaak. Ook alles wat we met elkaar hebben besproken. En daar kwam een gewogen strafeis uit van 6 jaar. En op dat moment dacht ik, maar ja, als je die 6 jaar krijgt,
denk
je,
ja, dan zitten we extra. Nu op en 2/3 van 6, dat is 4. Dus dat...
Maar vooraf zou je ervoor hebben getekend.
Ja. Ja.
Aan de andere kant is het vervelend. Want als het een hele redelijk eis is, een redelijk verhaal is. Ja. Het is lastiger pleiten.
Ja, dus ik kon nu ook nog wel wat tegengas geven. Ook tegen de advocaat-generaal. Alleen, ik zat dus met dat gerechtshof.
Ja, je had het niet getroffen met een combinatie, zag ik.
Je hebt de namen gezien.
Ja.
Je kunt niet iedereen meer tegenkomen in het gerechtshof.
Nee.
Dat maakt mijn nachtmerries iets minder. maar het was een slagveld. En dat is iets waar ik mij tot op de dag van vandaag boos over maak. In het kader van de bejegening van verdachten in een zittingszaal.
Ja.
Ik heb alle begrip voor het feit dat er weinig efficiëntie is. Ik heb alle begrip voor het feit dat zaken tijd kosten. En dat er allerlei bezuinigingen zijn ook aan de kant van het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht. Maar uiteindelijk heb je wel mensen tegenover je zitten. Die je ook moet behandelen als mens. En die je dus ook vragen moet stellen en gelegenheid moet geven antwoorden te geven. En ze in ieder geval het gevoel moet geven dat je naar ze luistert als er iets gezegd wordt. Ik kan er niet mee eens zijn. En dan sabel je dat neer in je arrest. Maar geef mensen wel de gelegenheid om mens te zijn gedurende de zitting. En als dat wegvalt, dan weet je dat dat een slagveld wordt.
Dus jij vreesde het al?
Ik was er niet gerust op, maar ergens hield ik me vast aan die eis van 6 jaar.
Ja, 6 jaar.
Het werd 8 jaar en 6 maanden.
Moet je voorstellen. 6. Een half jaar meer dan de officier van justitie in eerste aanleg had geëist.
En hoe kwam dat binnen bij cliënt?
Dat is alles vernietigend.
Ja, ja.
Omdat ik het vernam, de uitspraak, van de selectiefunctionaris van het ministerie van Justitie. Die ging over het verlof van cliënt. Die mij belde en zei, ik ga nu naar jouw cliënt toe om te zeggen dat zijn verlof niet doorgaat morgen. Want hij heeft 8,5 jaar gekregen.
Zo.
Toen ben ik ontploft aan de telefoon. Dus jij gaat nergens heen. Ik ga dat met cliënt bespreken. Maar dat was het ergste. Hij kon niet naar huis. Op basis van, nou ja, gewoon geen aandacht hebben voor dat verhaal van cliënt. Een extra douw geven. Ik denk dat daar ook een sardonisch genoegen in heeft gezeten.
Dat zijn wel grove beschuldigingen.
Ja, van het Hof. Die inhoudelijke behandeling staat me nog gewoon voor de geest. Ik kan nog, het is een openstaand tapje in mijn hoofd. Ik kan nog terug naar die zitting. En ik zie de oudste raadsheer vol desinteresse wegkijken. Bijna wegzakken met zijn ogen dicht. Doorzaag op die ene verklaring die gewacht maakte van mogelijk voorbedachte raden. En maar hakken.
Ja.
En ik dacht, ik kan het niet meer bijsturen. Ik had cliënt er ook niet op kunnen voorbereiden. Ja. En er gebeurde iets zo ergs. En ik heb die 8,5, het half jaar, echt gewoon ervaren als, nou, bijna een mes in de rug van het Hof, dat ze zeiden,
hier,
wij kunnen doen wat we willen.
Kijk, en je moet het wel vergeten, niet vergeten, Wout. Want ik weet wel hoe jij hier ook wel naar kan kijken.
Hoe dan?
Nou ja, omdat jij terecht ook.
If you can do the time, then do the crime.
Nou ja, precies. Weet je, je hebt nabestaanden. Je hebt zelf iemand helemaal doodgetrapt toen je 21 was. Dan moet je ook maar gaan zitten. Kijk, het gaat at the end. Ja, natuurlijk gaat het wel om de straf. Maar voor het gevoel wat Patrick erover heeft, gaat het niet om de straf. Die straf is eigenlijk alleen maar gevolg van de behandeling. Het gaat om die behandeling ter zitting. Die behandeling ter zitting, die maakt dat hij nog s'avonds wakker ligt of dat het tapje nog open staat. Niet die straf aan zich. Weet je, dat kan. Een rechter kan anders oordelen, hoge oordelen, strafwaardig geachte alles. Maar een inhoudelijke behandeling waarbij je cliënt totaal niet in de gelegenheid wordt gesteld om zijn verhaal te doen, waarbij het gesprek niet wordt aangegaan, waarbij de bejegening 1-0 vijandigheid is. Zonder dat daar gerechtvaardigde redenen voor zijn. Laten we wel zijn, hij heeft niet een kind gemarteld 2 weken lang. En je dan vervolgens 8,5 jaar geeft, nog een half jaar boven de eis in eerste aanleg, na een eis in hoger beroep 6 jaar. Vonnis 4 jaar. Je gaat er gewoon nog eventjes dubbel op. Ik kan me voorstellen, daar zou ik ook een paar weken.
En dat je in je strafmotivering nog zegt, je hebt op zitting op geen enkele manier laten merken dat het je echt raakt. Hè? Dat zit daarin. Hè? Ik weet niet hoe dat letterlijke bewoordingen zijn. Maar de cliënt wordt zijn houding op zitting in hoger beroep aangevreven om die 8,5 jaar te geven. Terwijl dat is prefab gemaakt bij het Hof. Als ik de voorzitter uit die zaak nu tegenkom, omdat ik een zittingszaal deur open doe en ik zie er zitten.
Nou, dan schrik je.
Dan wil ik het liefst rechtsomkeerd maken en niet meer terugkomen bij het Hof.
Jezus.
Ja, het is. En ik zou, moet je erbij zeggen, wat mij wel geleerd heeft, dat is misschien een aardig idee om te geven. Ik ben in 2012 vader geworden. Kort nadat deze zaak geklapt is. Dus er zit ook niet veel tijd tussen de geboorte van het kind van mijn cliënt en mijn eigen kind. Leeftijd hetzelfde. Een soort van besef van als je een verkeerde keuze maakt, een verkeerde afslag maakt in het leven, kan het dus blijkbaar anders met je lopen. Je logt ook in op de emoties die leven bij die cliënt, bij dat jonge gezin en alles wat er speelt. En het is voor mij wel een reality check geweest. Moet ik mezelf gaan wapenen om in mijn strafzaken meer afstand tot mijn cliënten te bewaren? Om mijn werk beter te doen. En mijn conclusie is, die afstand zou mijn werk minder goed maken.
Ja.
En ik wil mijn cliënten wel behandelen als mens. En een humaan behandeling geven en een gezicht geven. En dan hoop ik maar te compenseren dat dat op andere punten niet gebeurt. Maar kunnen ze zich in elk geval daar goed over voelen.
Dankjewel, Patrick van der Meij voor dit verhaal. Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast mij zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op de socials, Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.